We zijn bij elkaar voor de laatste studie op het boek Openbaring, het laatste hoofdstuk. Ik ga ervan uit dat we dit hoofdstuk vandaag zullen afsluiten en daarmee ook het boek. We lezen. En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. De woorden liet mij zien, introduceert weer iets nieuws. Dat is nog niet eerder gezien. En de blik wordt gericht op een rivier met het water des levens. En ik denk dat dat natuurlijk direct betrekking heeft op onze Heer Jezus. Want in Johannes 7, vers 38, daar lezen we de woorden van hem. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Het is wel een beetje een lastig vers als je dat zo leest, want wie wordt bedoeld met zijn binnenste? Heeft dat betrekking op de Heer Jezus? Of heeft dat betrekking op hem, haar, die gelooft? Nou, we zijn natuurlijk één met Christus. Dus ik wil de tegenstelling ook niet te groot maken. Maar ik denk dat wanneer wij in Jezus Christus mogen geloven, dat wij dan dat levend water ook in ons zullen hebben. En dat mag stromen tot zegen van anderen. Het woord van de Heer werd gesproken op het grote feest bij de bron Siloam. Er werd water geschept. En dat was een geweldig gebeuren. Ik wil binnenkort de volgende studie wijden aan de wandeling met Nehemia langs alle mogelijke poorten van Jeruzalem. Daar komen we ook uitvoeriger te spreken over deze bron Siloam. Dan lezen we ook in het midden van haar straat. En aan de ene en aan de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. Wanneer we letten op de situatie, dan is het een beetje vreemd. Aan de ene en aan de andere zijde, hoe kan een boom aan twee kanten van een rivier staan? Ik wil daar ook niet te veel aandacht aan geven. We komen straks in een situatie die niet vergelijkbaar is met de tijd waarin wij leven. Maar ik weet van hele grote bomen, ik heb ze gezien, die echt hele lange takken hebben en echt tientallen meters verder weer de grond raken en zich daar als weer opnieuw wortels schieten op die nieuwe plek, maar het is wel dezelfde boom. Dus ook nu al zijn die dingen niet geheel onmogelijk. Maar wat wel belangrijk is, in Genesis is er sprake van twee bomen. De boom van het leven en de boom van kennis van goed en kwaad. Die boom die stond daar, die laatste, en de mens heeft daarvan genomen. En daardoor hebben wij het onderscheid tussen wat goed is en wat kwaad is. Dat onderscheid, dat hebben we, maar we handelen er niet naar. De kennis van goed en kwaad maakt ons verantwoordelijk. En omdat wij die verantwoording blijkbaar niet hebben aangekund, en dat weten we ook van onszelf, ja, worden wij schuldig aan het kwaad, schuldig aan zonde. En daarom heeft de Heere God de boom des levens voor ons weggenomen, zodat we daar niet van kunnen nemen, anders zouden wij voor altijd het kwaad kunnen blijven doen tot in het oneindige met alle rampen die dat met zich meebrengt. Maar we zijn gerechtvaardigd door de Heer Jezus en we zijn straks, daar gaat het over hier, in een nieuwe werkelijkheid en dan zijn we niet meer verantwoordelijk. Die boom van kennis van goed en kwaad zal daar niet zijn. Maar de boom van het leven wel. En die draagt 12 vruchten. Er zal een discussie blijven. Zijn er nou 12 verschillende vruchten? Of betekent dat dat de boom iedere maand vruchten brengt, maar dan steeds dezelfde? Ja, ook hier kunnen we speculeren wat we willen. We zullen het gaan zien wanneer het zover is. Maar die boom heeft nog iets bijzonders, namelijk bladeren die zijn voor genezing van de mensen. En dat is toch wel mooi. Maar daarmee realiseren we ons dus dat er nog ziekte is, dat er nog pijn is, dat er nog moeite is. En dat klopt ook, want de chronologie in het boek Openbaring is altijd niet zo helder. Maar ik denk dat dit hier ook een beschrijving is van het Messiaans Rijk, het duizendjarig Rijk. Dan zal Christus op aarde regeren vanuit Jeruzalem. Maar daar zal nog wel ziekte zijn en ook nog zonde zelfs. Ja, en als er ziekte is, dan is het wel fijn als er ook genezing mag zijn. En deze boom geeft dat blijkbaar. Er is geen enkele vervloeking meer. De troon van God en van het Lam zal daar zijn en zijn dienstknechten zullen hem dienen. Geen enkele vervloeking. Hierover nadenkt, wat doet een vloek? Een vloek, ja, hoe moet ik dat zeggen? Doet tekort, brengt een tekort als het ware, een gebrek openbaar. En vanwege dat gebrek wordt dan een vloek geslaakt. Dat mag allemaal niet, dat is duidelijk, maar het gaat mij om die basis die erachter zit. Er is een gebrek, er is een tekort, er is iets pijnlijks. Je slaat met de hamer op je vinger, dat moet niet, dat doet zeer en dan komt er een vloek. Maar straks zitten we in een volmaaktheid. Dus dan is er geen gebrek, dan is er geen tekort, dan is er geen pijn. En dan zal ook de vloek weggenomen zijn. De vloek is ook een moment dat we eer van God afnemen. Maar straks zitten we in een tijd, in een situatie waarin we van de eer van God niet meer zullen afnemen. En we zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. God is geest, in principe niet zichtbaar. Maar de Heere God heeft zich wel zichtbaar gemaakt. Hij is in het vlees gekomen. Johannes 7, vers 18. Hè? Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Dus we zien God niet, maar door de Heer Jezus wel. En die heeft ons ook God verklaard. Het woordje verklaard vanuit het Grieks is verwant aan het woordje exegese. Nou is dat voor de meeste van ons niet een dagelijks woord, maar exegetiseren, dat is wat predikanten doen, zouden moeten doen, bijbelleraren. Dan ga je onderzoeken wat de tekst die je voor je hebt precies betekent. Welke woorden zijn daar gebruikt? Wat is de diepere betekenis van dat woord? Wordt het op andere plaatsen gebruikt? Nou, en zo ben je bezig te exegetiseren en wordt de tekst je steeds duidelijker. Wordt je dus verklaard, uitgelegd. En als je goed weet wat het betekent, dan mag je ook naar de toepassing. Hoe ga je het toepassen? Maar dat is weer een ander verhaal. Hier zien we dat de Heer Jezus ons, ja, heeft laten zien, duidelijk gemaakt wie God is. In Romeinen 1, vers 20, daar schrijft de apostel Paulus, want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Dus Paulus die zegt al, ja, als je gewoon observeert de wereld waarin je leeft, hoe dat in elkaar steekt, dan kan ieder weldenkend mens begrijpen, dat is niet zomaar ontstaan. Dat is niet uit het niets gekomen. Daar is een God. Maar terug naar aangezicht zien. Daar zag ik nog een element. Dan komen we bij boekje Esther. Esther 1 vers 14. En dan zien we daar geschreven staan, met name zij die het dichtst bij hem, de koning, stonden. Kagesena, Zetar, Amata, en zo nog een aantal. aantal meer, 7 vorsten van Perzië en Medië, die het aangezicht van de koning mochten zien en een vooraanstaande positie innamen in het koninkrijk. Nou, dat is voor ons weggelegd straks, als we bij de Heere God zullen zijn. Dan zullen we zijn aangezicht zien. Dan zullen wij die vooraanstaande positie bekleden. Dat is een positie niet alleen van het genieten van het heerlijke van God wat we zien, maar is natuurlijk ook een positie met een taak, met een verantwoording. In dienst staan van God, zijn aangezicht zien. Wat een moment zal dat zijn. En die dragen zijn naam op het voorhoofd. We kunnen denken aan het merkteken van het beest. Als je bij een beest hoorde, had je zo'n merkteken op je hoofd of op je rechterhand, duidelijk zichtbaar. Jouw inspiratie, jouw leven wordt gevuld door de ideeën, de intenties, de beweegredenen van het beest, waarachter we de Satan zien. Maar als we op ons voorhoofd de naam van de Heere God hebben staan, dan wordt duidelijk dat ons leven, onze beweegredenen, onze intenties, wat we doen en wat we denken, geïnspireerd zijn door God. Hem behoren we toe. Zo kwamen we ook al eerder de 144.000 verzegelden tegen. Ze waren dienaren van God. Ja, als het om die toekomst gaat, er zal geen nacht zijn. Ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig. Want de Heer God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in eeuwigheid. Geen lampjes meer nodig. Niet de natuurlijke hulpbronnen zon, maan en sterren. Maar ook niet de technische middelen. De lampen, de TL-buizen, de ledlampjes en weet ik wat er allemaal vandaag de dag een klein beetje licht of soms wat meer licht geeft. Allemaal niet meer nodig. Want God zal ons verlichten. We zullen in zijn licht leven. We zullen leven waar alles transparant is. Waar je niet achter een muurtje kunt schuilen. Waar je niet jezelf even kan onzichtbaar maken. Alles zal open zijn, eerlijk zijn en heerlijk zijn. En ja, we zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Dat houdt nooit op. Wat een vreugde zal dat zijn. Wij die zijn aangezicht zien, dat teken op ons voorhoofd, in zijn licht zullen we leven. Paulus in 1 Korinthe 15 vers 24, die schrijft ook zoiets. Dan zegt hij, Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. En dan komt het, daarna komt het einde wanneer hij, de Heere God, zo weer de Heer Jezus, het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en alle kracht heeft teniet gedaan. Dus dat is een moment dat alle opstand tegen God verbroken zal zijn, teniet zal zijn gedaan. Daartoe kwam de Heer Jezus. En wanneer die taak is voltooid, dan zal hij zich aan God onderwerpen. Dan zal hij zien, Vader, het is voltooid, het is gedaan. Hij zei tegen mij deze woorden, zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. Ik vind mooi die woorden, betrouwbaar en waarachtig. In Openbaring 19 vers 11, daar lazen we, ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die daarop zat, is de Heer Jezus, werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en hij voert oorlog in gerechtigheid. Dus in Openbaring 19 zien wij de Heer Jezus getrouw en waarachtig. En hier in Openbaring 22 vers 6 lezen we deze woorden zijn. Jezus Christus is de Logos, is het woord. We zien hoe dat in elkaar vloeit. De waarheid, de waarachtigheid, de betrouwbaarheid. Het is onze Heer. In Openbaring 1 vers 1 lazen we dat eigenlijk ook al. openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven. Dus in Openbaring 1 vers 1 wordt gesproken van zijn engel. En hier in Openbaring 22, in het laatste stukje van Openbaring, opnieuw van de engel. Dus de Heer Jezus, zijn engel, de engel des Heren, die ons alles heeft geopenbaard. En hij zegt dan, ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. Ik kom spoedig. Nu gaan deze woorden al 2000 jaar over de aarde. 2000 jaar geleden werd het geschreven. Dus die spoed lijkt een beetje tegen te vallen. Maar het woordje wat in het Grieks gebruikt wordt is tagein. Het woordje tachograaf wat we in de vrachtwagen zien komt daar vandaan. En die tachograaf die registreert wat er gebeurt. Maar dan moet je wel eerst de auto starten. En dan begint die tachograaf ook te functioneren. En ik denk dat er ook een startmoment is dat de dingen van het boek Openbaring zich in vaart zullen ontwikkelen. En ik geloof dat dat moment is de opname van de gemeente. Dan is de weerhouder weg. En dan gaat alles los. En Openbaring, hoofdstuk 6 tot en met 18, die beschrijven ons die vreselijke rampen. Dat moet spoedig gaan gebeuren. Maar dan moet eerst de gemeente weg. En dan moet je ook de profetie in acht nemen. Profetie is voorzegging. Daar wordt vandaag de dag nog wel aan getwijfeld. Heeft de Bijbel voorzeggende kracht? Dat geloof je wanneer je gelooft dat er een macht is, de Heere God is, die boven het ons bekende staat. Maar onze wereld wil daar steeds minder aan. En velen zijn ook de Bijbel begonnen de Bijbel te vergeestelijken, te spiritualiseren. Kuitert is daar heel bekend in. Al het spreken van boven, dus alles wat wij over God en over de hemel en noem het allemaal maar op bedenken, is van beneden. Dat hebben we zelf bedacht. Dat is zijn uitgangspunt. Ja, dat is een andere manier van Bijbel lezen. Ik lees de Bijbel, zoals dat heet, grammaticaal historisch. Dat wil zeggen, een voorbeeld, Genesis 17 vers 8. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaan, als een eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. Nou, dan lees ik dus dat de nageslacht van Abraham, de Israëlieten, in het land waar Abraham op dat moment nog vreemdeling is, dat land Kanaan zullen krijgen en dat zal voor eeuwig hun bezit zijn. Ja, als je niet gelooft in de letterlijke betekenis en je gaat het vergeestelijke, ja, dan zeg je de kerk is een nageslacht van Abraham. En we zijn vreemdelingen hier op aarde. En we zijn onderweg naar het hemelse. Dus ja, dan is het niet meer Israël en dan is het niet meer het land Kanaan. Dan is er dus iets heel anders van gemaakt. Nou, dat is dat spiritualiseren, het vergeestelijke. Dat is de kerk ook in de plaats van Israël gekomen. Dat is een manier van bijbeluitleg die ik ver van mij afwijs. En ik voel me meer één met Petrus, 2 Petrus 1 vers 19. Wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Dat doet het woord van God. De wereld is donker. Maar het profetische woord geeft ons licht. Hoe wij door het duister van dit leven mogen gaan. Totdat wij in het licht van God zelf zullen komen. Zoals we net hebben gelezen. Ja, Johannes die ervaart al die dingen. En die valt dan voor de engel om te aanbidden. Dat is een begrijpelijke reactie. Die onder de indruk is van het machtige, dat majestueuze. Stel dat je dat ziet, dan kom je daarvan diep onder de indruk. Dus zijn reactie is begrijpelijk. En hij wil aanbidden, maar hij kiest de verkeerde persoon. En deze engel corrigeert hem direct. Overigens, dat is een gevaar ook vandaag. Dat de verkeerde woorden aanbeden. En dat gebeurt ook in de kerk. Bijbelse boodschappers, evangelisten, dominees worden niet zelden op het schild geheven. Het is een valkuil ook voor hen. Al onze aandacht moet gericht zijn op Christus. Niet op Paulus, niet op Petrus, niet op Calvijn, niet op Billy Graham, niet op de kerk, niet op Israël, maar op Jezus. En dan zijn wij bij de Heere God, want Hij en de Vader zijn één. Ja, en ja, aanbid God is dan de opdracht. Dat is de erkenning van zijn grootheid. Maar aanbidding is ook het duiden van een relatie. Je staat in relatie tot hem. En als je aanbidt, in gesprek gaat, als ik het zo zeggen mag, met God, dan ga je groeien. Je leert meer kennen. Als je met je medemens niet spreekt, leer je je medemens niet kennen. Als je je medemens gekend hebt, maar je houdt op met hem of haar te spreken, dan verdwijnt ook die kennis. Het is zo belangrijk te blijven bidden. Te blijven spreken met de Heere God. En dat zal je levenshouding gaan bepalen. Dat zal zeker geloofsversterkend zijn. Hij zei tegen mij: verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Verzegel niet. Daniël 12, vers 4, kreeg de opdracht dat het boek verzegeld moest worden. Maar dat paste bij de tijd van Daniël, de tijd van de wet. We leven in het tijdperk van de genade. Hij leefde in een andere tijdsperiode, bedelingen, zo wordt dat genoemd. En zo zijn er verschillende bedelingen waar de Heere God op een bepaalde manier omgaat met mensen. En dat loopt uit naar die laatste periode, het Messiaanse Rijk. De verzegeling van zijn boek betekende dat de profetieën die erin staan onaantastbaar zijn. Ze zijn verzegeld. Dit is waar. Dit is vast. Dit is ook veilig. Veilig totdat de ontzegeling mag komen, de dingen geopenbaard zullen worden. En dat gebeurt in de boek Openbaring. Dat gebeurt in het laatste uur. Zoals in Johannes 2 vers 18 ons schrijft. Wanneer de einde van de eeuwen is gekomen. En daarom weten wij, begrijpen wij veel meer van het profetisch woord. Die ontwikkeling is er, de ontzegeling is er nu. Ja, en er wordt ook duidelijk, onrecht, doe je meer onrecht, vuil, dan word je vuiler. Dat is een beweging van God af. En die zien we in onze wereld op een vreselijke, steeds duidelijker manier. Steeds verder van God af. Maar als je rechtvaardig bent, word je rechtvaardiger. Als je heilig bent, word je meer geheiligd. Dat is een beweging naar de Heere God toe. Dat is een beweging die ik ook uit eigen leven ken. Closer. Ja, en dan hebben we weer dat woordje spoedig. Ik kom spoedig, mijn loon is bij mij. Spoedig. Daar sprak ik al eens eerder over. Heb ik net ook aangegeven met dat woordje tagijn. Maar ik zie hier ook iets bijzonders in. We leven in een donkere wereld, in een duistere wereld, in een gemeene wereld, vul het maar in. En je zou te neergeslagen kunnen worden, depressief kunnen worden. Maar als je weet dat Jezus spoedig komt, dan is dat troost, dan is dat bemoediging. Dan heffen we onze ogen omhoog, dan leven we met verwachting. En dan kun je ook met geduld leven. Dat is wel eens moeilijk, maar het is troost. Hij komt en hij komt spoedig en hij komt met loon. Maar Paulus schrijft in 1 Korinthe 3, vers 14 en 15, als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden. We hebben wel zo als door vuur heen. Dus we werken niet om behouden te worden, maar als we behouden zijn, en de liefde en de vreugde en de blijdschap en de genade, de redding, de verlossing hebben ontvangen. Dan moet dat een stimulans zijn om nu voor die Heer te gaan werken. Nou, hoe zal dat zijn? Kun je de makkelijke weg, soms lastig, maar je bent wel behouden. En de Heer Jezus die zegt in Matthäus 6 vers 2, wanneer u dan een liefdegave geeft laat het niet voor u uit kan zijn, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar ik zeg u, zij hebben een loon al. Dus loon in de Bijbel wordt aan mensen gegeven. Zij die bij de Heere God hoorden, loon tot heil, tot zegen. Maar zij die niet bij hem horen, ja, die zullen een negatief loon ontvangen, straf. En wie zegt dat? Dat is de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Drie keer in Openbaring lezen we Alfa en Omega, 1 vers 8, 21 vers 6 en hier dus in 22 vers 13, de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, de allesomvattende. Moet je denken aan Jozua 21 vers 45. Want van alle goede woorden die de Heere tot het huis van Israël gesproken had, is er niet één woord onvervuld gebleven. Alles is uitgekomen. Wat een getuigenis. En geloof mij, Jozua heeft het uitzien komen, de dingen zoals ze gesproken waren. En dan ging het om de verlossing en om de intocht in Jeruzalem. Verlossing uit Egypte, allemaal letterlijk vervuld. Zalig zijn zij die de geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Er staat hier, geboden doen, in de NBG-vertaling staat gewaden wassen. Dat heeft te maken met de Griekse taal, met de Griekse oorspronkelijke handschriften. Want er is niet één handschrift, er zijn er veel meer. En de NBG en de HSV hebben voor verschillende handschriften gekozen, vandaar dat er ook verschillen zijn. Geboden doen, gebaden wassen, het is allebei een proces. En ik denk dat we daarin moeten zien. Wij leven hier nog op aarde. We zijn gereinigd, gerechtvaardigd door het bloed van het Lam. Maar wij doen nog wel zonden. En we zitten dus in een proces van het wassen. En dan mag je denken aan de Heer Jezus in Johannes 13 vers 10, de voetwassing. We zien daar vaak een beeld in dat we onderdanig moeten zijn, dat we moeten helpen enzovoort. Het beeld is daar zeker, dat doet niets vanaf. Maar de Heer zegt ook, je bent rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Dus wij zijn ook gereinigd, gerechtvaardigd door hem. Maar op aarde doen we nog wel dingen. En dan lopen we, onze voeten zijn dansen door vuil op. En dat moet weer gewassen worden. Buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen niet lief heeft. Hoe je dit chronologisch ook precies moet zien, gaat dit over het Messiaanse Rijk, duizendjarig Rijk, of hebben we hier al te maken met de hemelse toekomst? Uiteindelijk is dat niet zo essentieel. Hier wordt aangegeven dat er een plaats zal zijn waar wij mogen komen, maar dit rijtje mensen niet. Dus daar zijn geen tovenaars meer, geen ontuchtplegers, geen moordenaars. Al die, je hoeft de krant straks niet meer te lezen, want die dingen zijn er niet meer buiten. Ze zijn buiten. En dan lezen we, ik, Jezus, mooi hè, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. Wortel, blinkende morgenstel. Wortel, nageslacht van David. Hij komt uit de familie van David. Hij is nageslacht, bloedverwant, dezelfde genen, om het zomaar te zeggen. Wortelschut, Openbaring 5, vers 5, Jesaja 11, 1 tot 10. Daar lees je dat het volk voortkomt uit Izaï, uit die wortelschut. Het geslacht, de zoon van David, hij is dus uit David voortgekomen. In Matthäus 24, vers 34, daar zegt de Heer, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat het alles is geschied, de dingen van de grote verdrukking. En dan dit geslacht, daar ziet men vaak een generatie. En dan gaat men rekenen vanaf 1948, 30 jaar, 40 jaar, ik geloof nu al 100 jaar. Maar ik denk dat er iets heel anders wordt bedoeld. Het is hetzelfde woord, geslacht. Dit geslacht, wat in die grote verdrukking, want dat beschrijft de Heer, zo vreselijk moet lijden. En er gaat nog vreselijk lijden komen. Maar het zal niet worden uitgeroeid. Het zal blijven bestaan. En de Heer is de blinkende morgenster. De morgenster, dat is Venus, feitelijke planeet. Het helderste hemellichaam, voordat de zon komt. En Jezus Christus, dat leren we uit Malachi 4 vers 2, die komt als de zon der gerechtigheid voor Israël en de wereld. Maar voordat de Heer Jezus in de wereld zichtbaar zal worden en voor zijn volk zichtbaar zal worden, is hij voor ons, de gemeente, de morgenster. Wij zullen hem als eerste zien. Voordat de wereld, voordat Israël hem ziet, zullen wij hem zien. Morgenstar gaat aan het opgaan van de zon vooraf. En de geest en de bruid zeggen kom. En laat hij die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen. Gratis. Voor niets. De geest en de bruid. Een prachtige reactie op die voorgaande tekst. Ik ben de wortel. Ik ben de blinkende morgenster. En de gemeente reageert kom. Kom. Dat niet erop die wij zo dikwijls ook roepen. Maranatha, kom Heer Jezus, de Heer zal zeker komen. Wat een hoop dat hij die dorst heeft komen. Ik herinner aan Jesaja 55 vers 1. O alle dorstigen, kom tot de water. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt, zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Beide uitdrukkingen geven aan dat in de huidige tijd de dorst, de geestelijke dorst van mensen nog gelest kan worden. Heb je dorst, ga naar hem. Heb je een verlangen naar inhoud in je leven, ga naar hem. Ook een waarschuwing. Ik betuig aan een ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, God zal hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn. Ik betuig. Je waarschuwt krachtig. Schrijf er niet een beetje bij. En haal er ook niet vanaf. Er mag niets toegevoegd worden aan alles wat beschreven is. In Spreuken 30 vers 6 staat, voeg niets toe aan zijn woorden, anders zal hij u straffen, omdat u een leugenaar zou blijken te zijn. En mijn gebed is dat de Heere mij bewaart, dat ik niet toevoeg, ook niet afhaal, maar dat ik zijn woord in alle waarheid tot mij neem en zo ook doorgeef. En toevoegen of afnemen is nogal aanmatigend, alsof God het niet helemaal goed zou hebben geschreven, of hij niet alles gezegd zou hebben, maar hij wel alles gezegd en geschreven. Ja, en als je van het woord afdoet, ja, dan kom je bij de moderne bijbelkritiek natuurlijk. Ja, dat woord van Kuitert wat ik net zei. Alles van boven komt van beneden af. God die doet er niet zo toe, die is er niet. Zo iemand ontvangt geen deel aan de boom des levens. En hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig, amen. Ja, kom Heer Jezus, ik kom spoedig. Weer dat woordje tachu, tachijn, openbaring 1, vers 1. Daar ging het om dingen die spoedig moeten gebeuren. En in openbaring 6 tot en met 18 zijn die vreselijke dingen gebeurd. Maar nu gaat het om het allerlaatste dat geschieden moet, de komst van de Heer. En daar zit nu ook vaart achter. Nu er alles is gebeurd, zal zijn komst. En dat alles op een geweldige wijze mogen afsluiten. En daarom kan er ook gezegd en geschreven worden, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. daarmee sluit het boek Genade. Genade komt van het Griekse woord gairo. En dat betekent verheugen, blij maken, omdat het hart optilt. Dus genade is vreugde, blijdschap, geeft vreugde, blijdschap. Dus er staat eigenlijk, de vreugde van de Heer Jezus Christus zijn met u allen. Is dat niet geweldig? We zullen in de vreugde van de Heer gaan. En dan kunnen wij maar met één woord op, Heer, Heren. Amen. Amen. Kom, Heer Jezus, kom. Ik dank voor jullie aandacht. We hebben een lange weg afgelegd. Boek Openbaring, bijna vers voor vers doorgenomen. We hebben dingen geleerd. Sommige dingen wisten we al. Andere dingen waren verrassend. Hebben we alles nou goed begrepen? Daar durf ik geen antwoord op te geven. We hebben ons best gedaan. We zijn onderweg. En we groeien in de vreugde. Want het woord van God heeft ons een vreugde gegeven.